Welkom beste luisteraar bij de volgende aflevering van Geopolitiek Nu. We hebben vandaag een speciale gast in ons midden, namelijk Remco Breuker. Hij is Korea-kenner van de Universiteit Leiden. En we gaan het vandaag dus ook hebben over Korea, zowel over Noord- en Zuid-Korea. Ja, we hebben allemaal het nieuws gevolgd en we zien allemaal rare berichten dat Noord-Korea allerlei ballonnen naar Zuid-Korea heeft laten vliegen. Nou, daar gaan we het niet te veel over hebben. We willen het vooral hebben over de geopolitiek van de Korea's en ook met name van Zuid-Korea. En waarom dat ook eigenlijk voor ons van Europa van belang is. Remco, wat zijn eigenlijk de grootste geopolitieke uitdagingen van de Korea's?
Ja, dat zijn er nogal wat. Als je naar Noord-Korea kijkt, is het de grootste uitdaging überhaupt is denk ik overleven en regime overleven. Het vinden van een plaats in een hele sterk veranderende wereldorde. Genoeg voedsel verbouwen, dan wel importeren voor de bevolking. Dat zijn vrij basale dingen. En de economie weer op volle kracht laten draaien en dat in een internationale context. Voor Zuid-Korea is het denk ik wat herkenbaarder. Zuid-Korea bevindt zich natuurlijk in dezelfde veranderende wereld. Dus voor Zuid-Korea is het nu heel belangrijk om de eigen plaats te bepalen. Te kijken waar de fundamentele bondgenootschappen liggen voor Zuid-Korea. Wat zijn de partners voor de volgende 10, 20, 30, 40, 50 jaar? En dat is heel erg aan verandering onderhevig op het moment. Ja, het zijn geen geopolitieke uitdagingen, maar er is wel invloed op. Binnenlands is Zuid-Korea ook hard aan het veranderen. Het lage geboortecijfer is een probleem. De zeer grote ontevredenheid van de eigen, zeker de jonge bevolking, met alles wat er gebeurt in het land. En misschien wel het grootste probleem, wordt er bijna niet over gepraat. Hoe houdt een staat bedrijven onder controle, conglomeraten die eigenlijk machtiger zijn geworden dan de staat zelf? Dus hoe zorg je ervoor dat je niet alleen maar een vehikel bent voor de belangen van Samsung, Hyundai, LG en zo? En dat is een strijd die de staat eigenlijk de laatste, 30 jaar consequent aan het verliezen is geweest. Dus dat lijkt me, als ik heel eerlijk ben, misschien wel de belangrijkste uitdaging. Nog belangrijker dan wat over het algemeen als de meest existentiële uitdaging wordt gezien voor Zuid-Korea, Noord-Korea. En ik had net moeten zeggen bij Noord-Korea natuurlijk dat het voor Noord-Korea niet anders is. De belangrijkste geopolitieke uitdaging is Zuid-Korea.
Oké, helder. Dan wil ik één vervolgvraag stellen voordat we natuurlijk naar de EU en Nederland gaan. Je geeft aan dat de bedrijven, de conglomeraten in Zuid-Korea ongelooflijk machtig zijn. In het Westen hadden wij in de jaren 80 ook conglomeraten. Voor de luisteraar, dat betekent dat je bedrijven hebt die in allerlei industrieën actief zijn. En die in totaliteit dus een grote stempel drukken op de economie en samenleving. Wie bepaalt op dit moment de geopolitieke strategie van Zuid-Korea? Zijn dat deze bedrijven of het politieke establishment?
Dat gebeurt in samenspraak, meestal. Ook omdat je ziet dat belangrijke politieke families en de eigenaren en de hoge mensen met hoge posities in de bedrijven met elkaar vertrouwd zijn. Hun kinderen zijn met elkaar vertrouwd, okay. Dat is de tweede generatie nu. Dus dat is eigenlijk één grote groep geworden, maar die belangen kunnen nog wel tegengesteld zijn. Wat je ziet is dat de staat heel erg probeert om de belangen van de bedrijven te vertegenwoordigen in de manier waarop ze diplomatie bedrijft. In de beleidsplannen die worden opgesteld om Zuid-Korea's positie in de wereld handen en voeten te geven. En tegelijkertijd proberen de bedrijven ook staatsbelangen te eerbiedigen tot zekere hoogte, maar bedrijfsbelang gaat altijd voor. En om een idee te geven van hoe machtig deze bedrijven zijn. Deze conglomeraten zijn allemaal familieconglomeraten, zijn er ongeveer 50. Die dus nog echt in het bezit zijn van de familie. Niet op papier, want het zijn beursgenoteerde bedrijven. Maar via extreem ingewikkelde routes die ik ook niet kan uitleggen, omdat ik ze ook niet begrijp.
Werken ze met preferente aandelen?
Ze werken ook met preferente aandelen, maar ze werken ook met allemaal stichtingen en shell companies. Het is zo ingewikkeld dat ook de rechter in Korea er niet altijd wijs uit kan. Er lopen ook een aantal rechtszaken van aandelenhouders die inderdaad zeggen, sorry, maar wij bezitten dit bedrijf. In de praktijk blijkt dat niet zo te zijn. In ieder geval, de families bezitten deze bedrijven nog steeds, terwijl ze maar een paar procent van de aandelen hebben. En een bedrijf als Samsung, bijvoorbeeld een conglomeraat, genereert alleen, dus het hele conglomeraat, 17-21% van de Zuid-Koreaanse van het BNP.
Oh, wow.
Zo. En dan klagen wij over Shell met een paar procent.
Ja.
En de sms'jes aan Rutte. Nou kan je verzekeren dat de Zuid-Koreaanse president meer krijgt dan sms'jes.
Die krijgt dictaten.
Ja, dat, soms lijkt het er wel op, denk ik. Ja, Zuid-Korea wordt ook wel Republiek Samsung genoemd door de eigen inwoners. En als je dan ook weet dat 17% van de bevolking werkt bij deze 50 grote bedrijven. En dus ruim 80% niet. En dat deze grote bedrijven veel beter betalen en alle sociale wegen openstellen voor hun medewerkers. En die ze dicht houden voor hun niet-medewerkers. Dan zie je ook iets meteen van de sociale spanningen in Zuid-Korea. Niet iedereen geniet gelijkelijk van de bijna ongeloofwaardige economisch succes van Zuid-Korea. Dat kan natuurlijk eigenlijk niet. 1953, armste land ter wereld. Nu tiende economie en vijfde krachtigste leger ter wereld. Ze ontzettend veel geld verdiend. Nou, dat is allemaal mooi. De verdeling ervan is niet gelijk geweest. En dat zorgt voor allerlei spanningen. En dat is ook geopolitiek.
Helder, heel mooi verhaal. Heel goed inzicht dat ik zelf nog niet eens ken hoe machtig die grote bedrijven of conglomeraten zijn in Zuid-Korea. Voordat we daar dieper op ingaan, hebben we natuurlijk altijd de standaard vragen, Jeef en ik. Namelijk, waarom is dit voor Nederland en de EU nou zo van belang? De geopolitieke strijd tussen Noord- en Zuid-Korea. En natuurlijk is dat in het kielzorg van de strijd tussen Amerika en China.
Ja, ten dele is dat in de kielzorg van de strijd van Amerika en China. Maar ik denk dat er ook zonder die strijd wel een en ander te zeggen valt voor het belang van Nederlandse en EU-bemoeienis op het Koreaanse schiereiland. Dit is een heel duidelijk economisch verhaal. En dat kan je in één woord gewoon zeggen, ASML. ASML en Samsung zijn natuurlijk hele belangrijke partners van elkaar. Toen de Zuid-Koreaanse president hier op bezoek was in december, in Nederland, was gewoon de hele top van de Koreaanse businesswereld was mee. Er is een groot verdrag afgesloten, 700 miljoen investeringen. Niks voor die bedrijven misschien, maar toch geen peanuts. Dus economisch is Zuid-Korea heel belangrijk voor de hele wereld geworden. En zeker ook voor Nederland, want alle Europese hoofdkantoren van deze grote bedrijven zitten bijvoorbeeld in Nederland. Omdat hier logistiek natuurlijk zo handig zit. Het is een goede aanvoerhaven in Rotterdam. Rotterdam is misschien een ander eenwoordig antwoord op je vraag. Dat is ook van belang. En dat zal alleen maar toenemen. Want voor Zuid-Korea is nog niet aan het einde van de eigen groei gekomen. Zelfs als er geen hereniging met het noorden komt. Dan voor de EU geldt dat denk ik in mindere mate voor alle landen wel. Zuid-Korea is zodanig grote speler dat je daar gewoon niet meer omheen kan. Wat ook meespeelt is denk ik de culturele kracht die Zuid-Korea heeft. De K-pop, Squid Game, noem maar op. Het is, de BTS, dat is een band die niemand boven de 25 heeft daar misschien van gehoord. Maar voor iedereen boven de 25, deze jongens hebben gewoon wel al alle records van de Beatles verbroken. En hadden de Beatles op YouTube gezeten, dan hadden ze nog geen kans gehad. Zo groot is deze groep. En het is niet alleen deze groep, het zijn al die andere groepen. Zuid-Korea heeft ook heel veel soft power die het goed kan inzetten. Het laatste dan waarom het van belang is, dat Zuid-Korea is natuurlijk geen groot land. Nou ja, voor Nederland misschien wel, drie keer zo groot als Nederland. 53 miljoen inwoners ongeveer. Typische middle power. En zo hebben ze zich ook lange tijd gemanifesteerd. Al zitten ze denk ik nu wel een beetje op een lastige positie. Niet echt de middelpower meer, maar ook duidelijk geen grote, of noem je dat, een great power. Dat klinkt heel raar. Maar
grootmacht.
Grootmacht, dankjewel. Nee. Maar ze hebben dat is echt wel beleid geweest van misschien wel de afgelopen 30, 40 jaar. Heel erg opgeworpen als een network power. Dus heel veel geïnvesteerd in alles meedoen met de netwerken. En dus er voor elkaar zijn, netwerken mogelijk maken. Voor andere landen een soort doorgeefrol spelen. Het land dat je kan introduceren bij een ander land. Dat voor jou garant kan staan als er iets is. Zuid-Korea heeft ook alles werkelijk wel een keer georganiseerd. Alle grote bijeenkomsten, G7, G20.
De WK
voetbal inderdaad. Ja, met Japan.
Democratic Summit, ook afgelopen jaar. Ja. Wat misschien ook wel een soort geopolitieke keuze was. Ja. Dus voor Nederland is Zuid-Korea van belang vanwege de economische macht. En dat wordt dan met name geïllustreerd door natuurlijk ASML in partnerschap met Samsung. Maar ook vanwege de grote economie van Zuid-Korea, ook hoogtechnologisch. Ja. En het is ook een soort doorgeefluik en partner van veel opkomende landen, misschien wereldwijd wel, en ook wel bestaande grootmachten en middenmachten. En daarom is die relatie tussen Nederland en Zuid-Korea ook van enorm belang. Heb ik nog één aanvullende vraag?
Ja.
En dat is, hoe belangrijk is Zuid-Korea eigenlijk in de Indo-Pacifische strategie van de EU, Nederland en ook Amerika? Welke rol vervult Zuid-Korea daar eigenlijk in?
Dat weet ik niet. En dat zit me dwars. Omdat ik wel weet hoe belangrijk Nederland, of vooral de EU en Amerika zijn in de Indo-Pacifische strategie van Zuid-Korea. Amerika houdt meer rekening met Zuid-Korea, maar in de EU doen we dat nog steeds veel te weinig. Nederland is een beetje wakker geworden. Ik denk dat als er nog één reden is waarom Zuid-Korea van belang kan zijn voor Nederland en de EU, is dat het is zo snel veranderd, het is een soort gecomprimeerde moderniteit ondergaan, dat het nu eigenlijk, het is een hele soortgelijke samenleving met Europese, veel Europese samenlevingen van Amerika. Maar het laat ons ook een stukje van de mogelijke toekomst zien. Dus het is heel goed om op te letten wat daar gebeurt. De problemen met huizen, de problemen met ZZP'ers, de problemen met onderwijs. Zuid-Korea heeft het allemaal gehad. De problemen met de opkomst van populistisch rechts. De opkomst van fake news. Dat was Zuid-Korea, we liep daarvoor in de rest van de wereld. En zitten nu nog steeds middenin. Sommige problemen zijn opgelost, sommige niet. Maar het is goed om daarop te letten. Maar het punt is dat we dat vaak niet doen. Zuid-Korea is Nederland nu voorbij. Zuid-Korea stuurde vroeger, ik heb er heel veel aan gehad, ook toen nog een AIO was en veel tolkte om wat bij te verdienen. Stuurde vaak heel vaak overheidsambtenaren, groepen naar Nederland toe. Ga maar kijken bij de Nationale Sociale Verzekeringsbank, bij een gemeente daar, bij de haven. En daar is van geleerd. En er is naar gekeken naar wat kunnen we gebruiken, wat niet. En Nederland heeft datzelfde niet gedaan. Nederland wil dat nu doen, maar Zuid-Korea kijkt niet achterom. Zo'n land is het niet. Nederland ziet Zuid-Korea in de verte verdwijnen. Dat is heel jammer. Maar dat betekent dus ook, we hebben ook nooit echt geopolitiek genoeg nadruk gelegd op Zuid-Korea. Het begint nu te komen. De ambassade is eindelijk gegroeid. Nadat het jarenlang heel klein was. Ondanks al die hele grote bedrijven in Zuid-Korea die ook in Nederland zaten. Amerika is zich een stuk meer bewust van Zuid-Korea. Maar toch nog steeds ben ik bang als een net niet Japan. Als een land waar ooit een hele bloedige oorlog is uitgevochten. Als een land wat handig is om, wat noodzakelijk misschien wel is, om de macht van Amerika in Oost-Azië te schragen. Ook gewoon fysiek, door daar fysiek aanwezig te zijn. En dat zit Zuid-Korea ook niet lekker. Dus we hebben nu een conservatieve president die heel erg heeft ingezet op samenwerking met Amerika, met de EU, met landen als Nederland. Daar is de Indo-Pacifische strategie van Zuid-Korea, is daar eigenlijk één grote intentieverklaring. Wij willen graag lid zijn van de internationale, op universele normen gebaseerde gemeenschap. Zonder anderen staat ook nog wel bij buiten sluiten, lees China. Maar dat had ook anders kunnen zijn. En als er hierna weer een progressieve president komt, en dat kan bijna niet anders, en deze man maakt er binnenlands zo'n potje van dat het gewoon werkelijk bijna lachwekkend is. Maar goed, die zal er anders over denken. En dan is de kans weer groot dat het anti-Amerikanisme, wat ook een sterke stroming is in Zuid-Korea, de bovenhand krijgt, zeker als Trump aan de macht komt in Amerika, de twee landen uit elkaar zullen gaan, op welke wijze dan ook. En dan is de Indo-Pacifische strategie opeens niet meer zoveel waard, denk ik. Want dan wordt het een strategie die gewoon veel meer naar China zal moeten kijken dan naar Amerika. Ja, en daar zitten ook weer allemaal haken en ogen vast waar we misschien zo meteen nog even op terug kunnen komen.
Ik heb nog een vraag. Zijn er wel eigenlijk andere landen binnen de EU die wel een duidelijkere Zuid-Korea-strategie hebben? Want ik heb begrepen dat met name Polen en Zuid-Korea, ik denk dat een van de grootste militaire samenwerkingsverbanden hebben om een eigen defensieindustrie op te bouwen. Ja. Zodanig dat Duitsland en Frankrijk dat niet echt konden waarderen.
Ja, ik kan me voorstellen. Zuid-Korea heeft een sterker, krachtiger leger dan Duitsland en Frankrijk. En dan,
echt waar?
En dan de VK.
Okay.
Vijfde leger ter wereld. Naar India. Ja. En daarna volgens mij. Ja.
Maar los van kwantiteit ook echt kwalitatief heel.
Ja, nee, want dat is wel een van de redenen waarom de Zuid-Koreaanse economie het zo goed heeft kunnen doen vanaf de jaren 70, is dat Zuid-Korea is geconfronteerd met een geopolitieke en ook existentiële echt een probleem in Noord-Korea. Die grens zit potdicht. Je moet altijd militair waakzaam zijn. Zuid-Korea heeft een staand leger van ongeveer 600.000 man. Waanzinnig voor een land van 53 miljoen inwoners.
Ruim een procent van de inwoners.
Ja, dat moet ook wel. Alle mannen moeten in dienst. Dus dat kost je natuurlijk heel veel geld. Dus dat Zuid-Korea toch nog zo ontwikkeld is economisch, is eigenlijk niet te verwachten. Een van de redenen daarvoor is dat heel vroeg stadium, begin jaren 70 al besloten, misschien zelfs al eind jaren 60, om het geld dat vrij kwam, door te vechten in de Vietnamoorlog aan de Amerikaanse kant, voornamelijk, dat te steken in de ontwikkeling van een eigen defensieindustrie. Met als gevolg dat Zuid-Korea niet alleen, om heel plat te zeggen, een eigen kogels kan maken, maar ook de rest wat ze niet nodig hebben kunnen verkopen aan bijvoorbeeld Polen, aan Oekraïne. En dat is heel succesvol gebleken, die aanpak. Omdat je op die manier dus echt twee vliegen in één klap sloeg. Het uitrusten en up-to-date houden van je eigen leger, terwijl je er toch nog geld aan verdient. En dat is een hele slimme zet geweest.
En zo zien ze dus ook deze deal met Polen. Dus een manier om ook onze eigen defensieindustrie en leger eigenlijk te betalen.
Ja, de Zuid-Koreaanse defensieindustrie is ongeveer de 8 grote ter wereld.
Okay, ja.
Dus dat is toch best wel wat, nogmaals voor een relatief klein land, met maar 53 miljoen inwoners. Ja.
Ja, is dat heel fors. Dus eigenlijk gaf je net aan op de vorige vraag, nog voordat Rajiv zijn vraag stelde, dat Zuid-Korea een vrij duidelijke Indo-Pacifische strategie heeft. En dat ook de huidige conservatieve leider duidelijk de keuze heeft gemaakt voor het Westen. Op een universele, waarde gebaseerde wereldorde. Waar natuurlijk ook ruimte is voor andere landen zoals China.
Ja.
Dat mogen dan helder zijn. Maar je ziet eigenlijk nog niet duidelijk een strategie vanuit het Westen op Zuid-Korea terug. En dan is het hoogst haalbare, wat we tot nu toe zien, net niet Japan zijn.
Ja.
En dat werkt dus ook wel eigenlijk spanning op in Zuid-Korea zelf. Dat daardoor misschien ook wel een onderstroom van anti-Amerikanisme versterkt ziet worden. En dan hebben we daar bovenop nog iets. Zuid-Korea is zo in zo'n politiek, geopolitiek onzekere regio eigenlijk, dat het altijd fors heeft ingezet op defensieindustrie. Dat 1% van de bevolking ruim in een staand leger aanwezig is. En wat Rajiv net aangaf, dat daarom ook wel Zuid-Korea de ruimte had om hechte partnerschappen aan te gaan, militair gezien met landen als Polen. Dus ik geef een goede samenvatting voor de luisteraar.
Ja.
En dan moeten we eigenlijk nog jou de kans geven om je even te introduceren. Dus daar wilde ik nu nog heel even maximaal 1 minuutje de tijd voor nemen. Remco, waarom ben jij toch al de aangewezen persoon in Nederland om ons afscheid te kunnen laten nemen van onze ongeïnformeerde cel op Noord- en Zuid-Korea-gebied?
Oh, ik weet niet of ik de aangewezen persoon ben, maar ik doe graag een poging. Nee, ik ben Koreanist. Ik ben begonnen als Japanoloog. Verleid geraakt door de bierstudie Koreaans en eigenlijk niet meer omgekeken. Nou, dat klinkt te negatief. Lange tijd in Korea ook gewoond. Ik heb daar ook na mijn afstuderen gestudeerd aan mijn proefschrift gezeten. En ik ken het land goed genoeg en de geschiedenis en de taal al wat iets meer zijn om te zien wat voor bijzonders daar verricht is. Dat is echt ongelooflijk. Het armste land in 1953, plat gebombardeerd, zwaar getraumatiseerd. 3 tot 5 miljoen doden, weet ik niet precies, in de Koreaanse oorlog op een bevolking van iets meer dan 20 miljoen. Ja, het is onvoorstelbaar wat daar gebeurd is.
En dan daarvoor natuurlijk nog de Tweede Wereldoorlog, waar het natuurlijk ook heel heftig aan toe ging.
Ja, en daarvoor nog
De China-oorlog, vanaf jaren 30 toch? Ja, 31.
En een kolonie van Japan ook geweest.
Ja.
En toch hier nu gekomen, een postkoloniaal land. Nou, dat zie je niet. Dus ik ben mezelf niet aan het voorstellen.
Ja.
Sorry, zal ik even opnieuw beginnen?
Nee,
mijn naam is Remco Breuker,
hoogleraar
Korea-studies, van oorsprong Japanoloog. En me later gespecialiseerd op Korea. Koreaanse geschiedenis in brede zin, maar waar mijn hart echt sneller van gaat knoppen is middeleeuwse Koreaanse geschiedenis. Daar word ik nog steeds mee bezig. En voor de rest Noord-Korea, mensenrechten. En wat ik heb gezien, denk ik, in al die jaren dat ik in Korea heb gewoond en gestudeerd en gewerkt, en ik kom er vaak. Ik werk elke dag ook met Koreaanse collega's. Is dat het eigenlijk een heel gewoon land is dat akelig veel op Nederland lijkt op bepaalde dingen en bepaalde manieren. En het is toch moeilijk. En dat geldt niet alleen voor Korea, het geldt voor elk land waar men er anders uitziet, anders eet, anders ruikt en weet ik het allemaal. Dat ons afleidt van wat daarachter zit, namelijk gewoon precies hetzelfde soort mens. En ik hoop dat is een open deur die hier nu gewoon met volle vaart en met mijn 2 meter en meer dan 100 kilo gewoon even die open trap. Maar dat moet toch blijkbaar gebeuren. We zien dat vaak niet. En ik hoop dat ik daar een bijdrage aan kan leveren. Eigenlijk is het gewoon heel, heel voor de hand liggend. Ook Koreanen zijn gewoon mensen. En dat is zeker Noord-Koreanen, we zien het vaak niet. Dat is eeuwig zonde.
En je probeert dat dus met alles wat je kan even dat weer helder te krijgen.
Ja.
Het zijn ook gewoon mensen. Nou, als we dan toch op door mogen gaan. Aangezien het toch mensen zijn die op ons lijken, maar met andere culturen, andere manier van denken en doen. Voordat we even verder ingaan op de geopolitiek, kunnen we later weer doorop gaan. Zou je eigenlijk aan ons en aan de luisteraars kunnen aangeven, hoe zit eigenlijk de gelaagdheid van de Koreaanse bevolking in elkaar en ook de cultuur? Wat zijn de belangrijkste culturele kenmerken qua religie, qua denken, ideologieën? En dan kunnen we later ingaan op, waarom is Zuid-Korea zo sterk aan het ontgroenen? En daarbij bedoelen we dat eigenlijk, ik denk dat Korea het grootste, of het kleinste vruchtbaarheidspercentage van de wereld kent.
Ja.
Laagste geboortecijfer.
Ja.
Ja, dat is dramatisch, ja.
Echt heel dramatisch. Ja. Er worden zelfs grappen of memes gemaakt van, het enige wat Noord-Korea hoeft te doen is even een paar decennia wachten. Ja. En dan kunnen ze zo naar binnen lopen.
Ja.
Maar eerst over die gelaagdheid van de bevolking en de cultuur. Hoe zit dat eigenlijk?
Ja, Het is ontzettend interessant. Ik word ook altijd heel vrolijk van de Zuid-Koreaanse samenleving, als we even over Zuid-Korea hebben. Over cultuur kan ik niks meer zeggen, ben ik bang. Na 30 jaar met cultuur bezig zijn geweest, weet ik niet meer wat het is. En dat heeft heel veel te maken met Noord- en Zuid-Korea. Omdat Noord- en Zuid-Korea bestonden natuurlijk niet eigenlijk. Historisch is er één Korea altijd geweest. Dat bestaat al zeker 1000 jaar. Sommige collega's 1500 jaar. Maar zelfs als je heel constructief bent daarin, zoals ik, zeker 1000 jaar. Toen Noord- en Zuid-Korea ontstonden, was het ook niet zo dat de noorderlingen in het noorden bleven en de zuidelingen in het zuiden. Maar dat iedereen eigenlijk op basis van de eigen politieke voorkeur naar het noorden of zuiden ging. Dus genetisch geschiedenis is helemaal door elkaar geschud. Dus die genenpool noorden is hetzelfde als de genenpool in het zuiden.
Het is gewoon één volk.
Eén volk. Ja. Zelfde cultuur. Culturen. Ze hebben vaak wel meer dan één cultuur. Maar zelfde geschiedenis. Zelfde ellendige koloniale ervaring net gehad. En toch zie je dat in Noord-Korea, het is natuurlijk een heel ander land geworden dan Zuid-Korea. Op bijna elk vlak.
Ja, in 30 jaar tijd eigenlijk, hè?
Ja, in 30 jaar, 40 jaar tijd, ja. In die mate zelfs dat Noord-Koreanen die vluchten uit Zuid-Korea nu niet meer kunnen aarden in Zuid-Korea. Terwijl ze de taal spreken. Er hetzelfde uitzien. Min of meer, want, nou ja, goed. Ik denk dat ik durf niks meer over cultuur te zeggen, omdat het zo duidelijk gewoon geen enkele invloed heeft op hoe je gedraagt. Het enige wat ik ervan kan maken. Maar je hebt natuurlijk nog wel, het wil niet zeggen dat de samenleving is, denk ik, wat dat betreft een handigere manier om te kijken, waar je het over die gelaagdheid. En die is heel erg interessant. Je wordt vaak wordt Zuid-Korea gezien als een homogeen land. Dat kan je alleen maar zeggen, denk ik, als je niet hebt gewoond, degene de taal niet spreekt. Zo ga je de taal spreekt, of als je een tijdje hebt gewoond, dan merk je dat inderdaad iedereen met elkaar altijd ruzie heeft over wat de goede koers van het land is. Of dat mensen uit die hoek van het land toch echt wel wat vervelender zijn, of wat dit zijn, of dommer zijn, of langzamer zijn, of juist slimmer. Dan, of ijveriger dan mensen uit dat deel van het land. Dus het is, er zitten heel veel verschillen in, ook hoe de taal wordt gesproken, dialecten en al wat iets meer zijn. Sociale klasse is ook wel iets wat zich steeds meer vast heeft gezet, als het ware. Traditioneel Korea had een vrij stevig, een onbuigzaam, zelfs rigide sociaal stelsel. Dat is tijdens de koloniale tijd gewoon helemaal aan gruzelementen geslagen. Dat slecht is, betwijfel ik trouwens, maar de manier waarop het ging is een ander verhaal. Ja. Maar na de oorlog en na de stichting van Zuid-Korea in 1948 was er opeens heel veel mogelijk qua sociale mobiliteit. Zie je wel dat de oude families, die bleven ook wel vaak, die hadden gewoon geld en bezittingen, bleven wel aan de macht. Maar er is een hele grote middenklasse gekomen vanaf jaren 70, 80, 90. Dat is wel echt de hoogtijdagen van de middenklasse. Omdat er zoveel welvaart was en het werd redelijk, niet helemaal gelijk uitgesmeerd, maar redelijk. Dat is nu verdwenen. Waardoor je ziet dat die middenklasse, die wordt kleiner. Die krijgt ook steeds minder te verteren. En de onderklasse die er altijd is geweest, zo'n 20-25%, die groeit.
Procentueel groeit het dus. En de middenklasse
groeit. Ja, dus niet alleen de absolute termen. Yeah. Ja, omdat er steeds meer mensen zijn die dus niet meer de mogelijkheden hebben die hun ouders hadden. En dat is voor deze generatie, dus de generatie van nu, de dertigers nu en de 100, is de eerste generatie die het op alle fronten waarschijnlijk slechter gaat doen dan hun ouders.
Okay.
En dat is wel echt een levensgroot probleem voor de Zuid-Koreaanse samenleving. Die voor de rest, ik vind het vaak ontwapenend eerlijk is. In Nederland, we hebben geen kruiwagens hier. We doen het allemaal omdat ze verdiend hebben. We zijn goed. Daarom heb je die baan. En het is niet omdat vader of moeder of oom of tante of wie dan ook je kan introduceren of je op de hoogte kan stellen van wat daar en daar gebeurt. Zuid-Korea is dat heel duidelijk. Nee, je hebt een netwerk nodig voor mensen. Anders kom je er niet.
Dus en dat is nog meer dan hier een netwerk samenleving.
Nee, het is eerlijker. Het is niet. En dus explicieter, dus misschien wel meer. Ja, denk ik misschien wel. Ja. Maar het is er ook heel duidelijk over dat dat gewoon nodig is. Dus je moet ook aan je netwerk werken. Niet dat het hier helemaal wordt ontkend, maar we zien het dan vaak in professionele termen. Netwerk dat je opbouwt en niet het netwerk waarmee je geboren bent. En de Zuid-Korea is daar toch wel eerlijk over. En dat het leuke is ook dat het snijdt ook wel door de verschillende lagen heen. En een van de dingen die ik zelf altijd heel interessant aan Korea heb gevonden, is de enorme religieuze gelaagdheid. Het is een land dat van oorsprong overwegend boeddhistisch was, maar nooit helemaal. Het is ook een land waar de grootste godsdienst nu het christendom is. Binnen het christendom is het protestantisme het grootst. In allerlei geuren en smaken, maar voornamelijk de Amerikaanse. Katholicisme heeft trouwens ook wel, denk ik, 30-40% van de christenen is katholiek. Dat is ook wel behoorlijk groot. Dan heb je nog steeds de shamanen, die al, er is al 100 keer van gezegd, nou, die overleven de koloniale tijd niet, die overleven de urbanisatie niet. Die overleven niet dat elke Koreaan het liefst in een appartement, in een flat woont, in plaats van in een woning met een tuin. Shamanen doen het waanzinnig goed. Dus ook die traditie is nog steeds springlevend. Er is steeds een grotere moslimaanwezigheid in Zuid-Korea. Ja. En historisch gezien was die er ook in de middeleeuwen. Die was zelfs zo groot dat hij op een gegeven moment gedwongen moest assimileren. Omdat men bang was dat hij te veel macht zou krijgen. Dat is ook iets waar weinig onderzoek naar nog gedaan is. Maar Zuid-Korea beroemt zich er ook wel op. Dat het het land is waar elke religie ter wereld bestaat. Of dat waar is, weet ik niet. Maar het religieus heel pluriform. Ze heeft ook heel veel nieuwe religies. Er zijn op dit moment geloof ik 50 Koreanen die zeggen of Jezus te zijn of een incarnatie van Jezus te zijn. Zoals, ja, het is dat ze
een hele natie.
Ja.
Ja, ik ken het van die massa huwelijken. Ja, nee, dus, daar plaats,
nee,
toch?
Ja, nee, dat is herenigingskerk.
Maar hoe komt het dan, dus je geeft aan dat Korea, Zuid-Korea, Noord-Korea heeft een ander geval. Dat Zuid-Korea een heel divers land is qua religies. En zelfs in de religies is ook sprake van een grote diversiteit. Je gaf aan dat het eerlijker is in de zin dat netwerken, zowel de netwerken die je opbouwt, maar ook de geboren netwerken toe doen. Ja. En ze daar gewoon opener over zijn. Ja. Dat heel belangrijk is. Tegelijkertijd gaf je ook nog eens aan dat deze generatie de eerste generatie wordt die het slechter zal hebben dan hun ouders. Verklaart dit dan met name waarom Zuid-Korea zo sterk aan het ontgroenen is? Dat het geboortecijfer zo extreem, ik dacht 0,82.
Nee, het is nog erger.
Nog erger, oh.
Het is voor heel Korea 0,68.
Oké. Okay.
Of 67. En voor Seoul 0,58.
De hoofdstad even voor de hoofdstad.
Ja, vaak uitgesproken als Seoul.
Precies, ja.
Dus eigenlijk voor, als ik het goed heb, bij twee gezinnen komt er één kind uit. Als ik het even, toch?
Ja.
Ik had het gezien.
Je hebt 2,1 nodig om ze overeind te houden.
Ja, dat het nu zo is, nog 3 generaties. Dus per 100 mensen die nu bestaan, dan 2-3 generaties, zijn er dan nog 4 over. Zoiets was het, geloof ik.
Ja.
Ja, als je het doorbreken.
Ja, als je het doorbreken. Ja. 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 Nou, dus dat is echt ongelooflijk laag.
Nee, het is heel laag. Dat is echt een probleem. En het grootste punt daar is, denk ik, dat jonge mensen geen weg vooruit zien. En daar heeft überhaupt de algehele malaise in de wereld ook mee te maken. Het is denk ik iets wat die generatie over de hele wereld met elkaar deelt. Ik denk ook dat ze dingen wel eigenlijk wat helderder zien dan de oude generaties, die gewoon oogkleppen op hebben en doormarcheren.
Dat is natuurlijk het geopolitieke epicentrum op dit moment van de wereld, regio.
Ja, maar ook milieuproblematiek bijvoorbeeld, die niet goed wordt aangepakt. Zuid-Korea is net zoals de rest van de wereld. Dat doet waarschijnlijk te weinig. De jonge generatie ziet dat. Het harde werken. De gemiddelde Zuid-Koreaan werkt het hart van de OECD-landen. En gemiddeld werken ze harder als een Nederlander. Het aantal gewerkte uren per week. En dat is niet nepwerk, hoor. Hoor je ook wel eens, maar wij werken efficiënt en wij werken creatief.
Ja.
Complete nonsens. Koreanen werken gewoon 2 keer zo hard en ze krijgen ook 3 keer zoveel voor elkaar. Maar goed, dat is een andere discussie. Maar dat harde werken betekent wel dat je niet met z'n tweeën een carrière kunt hebben als man en vrouw. Een van de twee zal thuis moeten nee moeten zeggen tegen een volledige carrière. Het is al moeilijk zat als je 30, 40 uur per week werkt met z'n tweeën. Als je 60, 70, 80 uur werkt, kan niet. En dat is een probleem. Dus vrouwen zeggen dan ook vaak, nee, waarom ik? Doe jij het maar. En de man zegt, ben je helemaal gek? Doe ik ook niet. Dus geen kind.
Eigenlijk dat nadruk op dat harde werken, want we zagen ook een tijdje geleden dat door een politicus het aangeven dat aantal wekelijkse arbeidsuren nog verder omhoog moet.
De president zelf.
Of de president zelf. Ja. Dat op korte termijn, misschien in de eerste 2 jaar, kan het helpen. Maar op de lange termijn is het nog extreem desastreuzer.
Ja. En dat is ook, ik vond ook wel van te kijken dat hij dat voorstelde. Dat is ook niet aangenomen, niet door het parlement gekomen toen. Maar dat helpt ook niet. En wat ook niet helpt, is dat Zuid-Korea is extreem veranderd, werkelijk. Is bijna niks hetzelfde gebleven als je het vergelijkt met 20, 30, 40, 50, 60 jaar geleden. Bekende anekdote van elke Koreaan die 1 jaar, 2 jaar, 3 jaar in het buitenland was geweest, die herkende de eigen buurt niet meer, want die was er niet meer, stond wel in het gebouw. En dat is ook wel echt zo. Maar een van de dingen die weinig is veranderd zijn de rollenpatronen voor mannen en vrouwen. Of ook de tolerantie voor bijvoorbeeld de LGBTH-gemeenschap. Daarin is Korea heel weinig veranderd. En dat maakt het ook lastiger omdat alle andere dingen wel zijn veranderd. Voor vrouwen om een plek te vinden waar ze zich prettig en veilig voelen. En dat uit zich ook in een toenemend aantal vrouwen dat nog weigert te trouwen. En mannen trouwens ook hoor. En dat is ook wel iets, en Zuid-Korea dat nog ook niet veranderd is. Een kind krijgen zonder dat je bent getrouwd, dat wil je echt niet. Dat wil je kind niet aandoen. Die komt daar nooit niet overheen.
Je wordt zo altijd bastaardkind.
Ja, daar rust zo'n enorm taboe op. En wat er vroeger werd het eigenlijk gewoon uitgevoerd. Adoptie. Internationale adoptie. Maar dat is wel echt een punt. Maar dat is allemaal waar. En het bevolkingscijfer is laag. Maar ik zou wel eens graag met een statisticus, want ik kan het niet, dat onderzoek nog eens een keertje overdoen daar. Want ik vraag me af waar alle migranten, arbeidsmigranten in dit verhaal zitten. En dat zijn er ondertussen aardig wat in Zuid-Korea. Je zag ze vroeger nooit. Toen ik daar studeerde, toen woonde ik toevallig in een buurt waar de Filipijnse gemeenschap elke week op zaterdag bij elkaar kwam. En dan zag je opeens een hele groep Filipijnen. Echt honderden, soms wel duizenden bij elkaar. Maar voor de rest, alle fabrieken, ook op het platteland, waar heel veel arbeidsmigranten werken, die zie je niet. En ze worden langzamer een beetje zichtbaarder. In Squid Game, de tv-serie, is natuurlijk ook een acteur. Ja. Ik weet niet meer of hij Pakistaans was.
Ja, ze Pakistaans. Ja.
Die ook Koreaans sprak. Want dat is ook zoiets. Die, over het algemeen spreken arbeidsmigranten heel goed Koreaans. En alle experts niet, maar goed. Dat is ook weer een andere discussie. Maar dat zijn vaak... Er zitten heel veel mensen tussen die de facto in Zuid-Korea wonen. En daar ook nog een hele tijd zullen blijven wonen. Die er ook kinderen hebben, die ook naar school gaan. Die misschien niet Koreaans zijn. Omdat ze de Koreaanse nationaliteit niet noodzakelijk hebben of hebben aangevraagd. Maar die wel Koreaans sprekend zijn opgegroeid. Ik vraag me af waar deze groep in de statistieken zit. Ik vermoed dat die er niet in zit.
Maar ik denk alsnog dat het geboortecijfer, zelfs als zou je hun misschien meerekenen, toch heel laag zou zijn. Absoluut. Dus als ik het samenvat, zit het hem in dat deze generatie misschien slecht heeft. Dat je het aangeeft dat het welvaart niet beter wordt verdeeld over de verschillende bevolkingsgroepen. Aantal werken, het aantal uren dat ze moeten werken, dat daalt maar niet. En culturele factoren zouden een rol kunnen spelen. Waardoor... Ja.
En ik denk ook dat Noord-Korea een rol speelt.
Okay.
In de zin van dat Noord-Korea, net zoals hier, de dijken, we denken er niet elke dag aan. Maar als de dijken doorbreken, hebben we met z'n allen een heel groot probleem. Nou, dat is Noord-Korea voor Zuid-Korea. Je denkt er niet aan en het zal wel, de rest van de wereld maakt zich zorgen over Noord-Korea, maar jij doet dat niet. Net zoals elke buitenlander die hier komt om Amsterdam te bezoeken zegt, oh, maar je leeft hier onder het zeeniveau, vind je dat niet eng? Staan jullie daarbij stil? Ik nauwelijks als ik eerlijk ben.
Nee, nooit.
Terwijl als je er gewoon rationeel over nadenkt, zou je dat misschien meer moeten doen. En dat is in Zuid-Korea ook zo, maar het is wel een soort ondergrond voor de toekomst ook. Omdat deze generatie voor het eerst ook echt genoeg heeft van Noord-Korea. Die hoeven niet meer te herenigen, maar Noord-Korea blijft wel bestaan. En dat is een enorm onzekere factor. Dus dat beïnvloedt denk ik ook een soort wat negatiever, pessimistischer beeld van de toekomst. En het is denk ik bekend dat als je pessimistisch naar de toekomst kijkt, dat je minder geneigd bent om kinderen te nemen. Dat zou ook een rol spelen.
En wil ik hier eigenlijk nog op doorpakken dat deze generatie eigenlijk het minder gaat krijgen dan de voorgaande generaties? Je gaf in het begin op de vraag over hoe die gelaagdheid van Zuid-Korea eruit ziet aan, dat in de jaren 80 en 90 het hoogtepunt er was van de middenklasse. Die was op dat moment eigenlijk relatief aan de gehele bevolking het grootst. En op dat moment, ook aan het einde van de jaren 80, democratiseert Zuid-Korea.
Ja.
En dan vanaf de midden jaren nul, dus eerste decennium van deze eeuw, zijn er wel zorgen geuit over de democratic backsliding, dus de ontdemocratisering van Zuid-Korea. Ja. Zie jij daar ook parallellen tussen? Namelijk dat de middenklasse toch wel minder perspectief heeft, soms ook afdaalt tot de onderklasse. En dat daardoor ook een voedingsbodem gecreëerd wordt voor antidemocratische stromingen en tendensen in die samenleving. Zeker natuurlijk ook gecombineerd met die heel machtige bedrijven.
Ja, absoluut. Jij hebt denk ik zelf het antwoord denk ik heel goed gepikt. Beter dan ik al. Nee, want dat is precies wat er gebeurt. De middenklasse krijgt het steeds lastiger. Die brengen ook veel van de belasting op. Omdat de beroepen waar je het meest mee verdient, dat zijn de beroepen waar het meest makkelijkste belasting ook ontduikt. Arts, advocaat, dat zijn vrije beroepen wat dat betreft. Tenminste, dat wordt zo in Korea gezien. En dat voedt eigenlijk antidemocratische bewegingen op twee manieren. Eén van boven, dat zijn toch vaak de grote bedrijven die zich niet zoveel gelegen laten liggen aan democratische indeling van de samenleving, want dat verdient niet. Nou, ik weet niet wat de reden daarvan is, moet ik misschien niet zeggen, maar je ziet dat ze daar weinig mee hebben en dat ook actief tegenwerken op het moment dat het bedrijfsbelangen en bedrijfsreputatie in de weg zit. En het andere wat je ziet, is de opkomst van antidemocratische populistische bewegingen. Vaak gekoppeld aan een hele grandioze idee over het Koreaanse verleden. Hoe groot Korea wel niet was. Hoe groot Korea eigenlijk zou moeten zijn. Dat begon toen ik daar studeerde, dachten dit soort mensen en groeperingen dat Noordoost-China, wat vroeger Manchurije was, dat was eigenlijk Koreaans. En Tsushima, het grote eiland tussen Japan en Korea, was eigenlijk ook Koreaans. Nu, als je kijkt hoe dat zich verder heeft ontwikkeld, het werk, de fantasie houden niet op. In die mate dat ik gewoon echt tijdens college vol overtuiging aan mijn eerstejaars studenten kan zeggen dat Asterix en Obelix Koreaans waren. Omdat die worden gezien, het oude Guan-rijk, waar je ongetwijfeld niet van heeft gehoord, en wees blij zou ik zeggen dat je niet van hebt gehoord, dat is door deze groeperingen bedacht als het oerrijk dat voor het Sumerische Rijk, voor Mesopotamië bestond. Wat van West-Europa tot aan Korea strekte. En dat is de oersamenleving van de hele wereld eigenlijk.
Dus Zuid-Koreaan eigenlijk, dat wist ik niet. Ja, maar ik ben blij dat ik dat bij deze realiseer.
Eigenlijk komt dit weer uit Noord-Korea, wat voert nu te ver. Maar kijk, dat prima, een fantaseerde lekker op los zou ik zeggen. Maar het wordt vaak gekoppeld aan een hele conservatieve, antidemocratische kijk op staatsinrichting. We willen, als we dit weer willen, als we onze voorouders eer willen aandoen, dan is dit de enige weg die we kunnen gaan. Nou, het zijn mensen die de wil van het volk vertolken en dat is wel eng. En dat is uiteindelijk een gevolg van het feit dat er gewoon veel minder ruimte is voor de middenklasse. Die juist in de jaren 90 inderdaad gewoon alle kanten leek op te gaan. En het is nog steeds wel zo hoor, dat die hele ontevreden klasse van tieners, twintigers en dertigers in Zuid-Korea, materieel hebben ze vaak meer te besteden dan gemiddelde Nederlander. Maar het voelt niet zo, omdat er geen perspectief is. En je kan natuurlijk beter minder geld hebben en perspectief, dan wat meer geld en geen perspectief.
Klopt.
En dat is wat dat is nu het hele verbreide gevoel, wijdverbreide gevoel, waardoor dat geboortecijfer zo dramatisch laag is. Er zijn inderdaad geen andere woorden voor.
En het kan denk ik op korte termijn ook niet snel worden gekend.
Nee. Wat denk beleidsmakers hebben toch altijd wel een achterhoofd gehad. Ja, maar we hebben altijd Noord-Korea nog. We hoeven alleen maar te verenigen. Maar Noord is dat ten eerste lastiger geworden. En ten tweede heeft Noord-Korea nu zelf ook te maken met een te laag geboortecijfer. Tot mijn verbazing. Maar de grote leider heeft een oproep gedaan om meer kinderen te produceren. Er worden te weinig Noord-Koreanen geboren blijkbaar.
Nou, misschien zal dat werken. Ja. Nou, dan gaan we. Wil ik even dan weer doorgaan op dat geopolitieke aspect. Nou, we hebben eerder al Amerika en China benoemd. We zien in de laatste jaren eigenlijk dat spanningen tussen China en Amerika toenemen. Dat is niet alleen dat is in de gehele Indo-Pacific. In Taiwan zien we dat, ook in de Korea's. Wat zal volgens jou het impact zijn van de toenemende spanningen tussen China en Amerika op de Zuid-Koreaanse economie? En misschien nog bijzonderder wel, de relaties tussen Noord- en Zuid-Korea.
Ja. Ik weet niet wat de impact zal zijn op de Zuid-Koreaanse economie. Want dat denk ik hangt er heel erg vanaf wat het beleid van Zuid-Korea zal zijn. En dat durf ik niet te voorspellen. Maar er zijn een paar mogelijkheden. Eén is wat je nu ziet, waar we het net over hadden, is dat de Zuid-Koreaanse president heel erg inzet op de Indo-Pacific Strategy. Oftewel aanhaken bij Amerika, aanhaken bij de internationale gemeenschap zoals gedefinieerd door de VN, aanhaken bij de EU. En daarbij China niet verwaarlozen, maar dat is niet prioriteit nummer één. Als dat op een redelijke manier blijft gebeuren zoals het nu gaat, Zuid-Korea probeert zich wel erg te onttrekken aan de spanningen natuurlijk tussen Amerika en China. Kan ook niet heel anders.
Maar zij zitten ook in een soort paradox van een enorme economische afhankelijkheid van China, maar een veiligheidsparaplu van de Verenigde Staten. Dus een strategisch partnerschap als het gaat om militaire apparaten met Amerika. En dat is lastig.
Dat is heel lastig, dus dan heb je goede diplomaten nodig. Ja, en die heeft Zuid-Korea ook wel. En op zich is dit ook wel een situatie waar beide grootmachten mee kunnen leven. Omdat Zuid-Korea, dus altijd de mogelijkheid dat Zuid-Korea Amerika vaarwel zegt door het anti-Amerikanisme. En ook door economische overwegingen misschien dat het toch handig is om geld in te zetten op China in plaats van de VS. En tegelijkertijd is het ook zo dat de VS heel goed weet dat Zuid-Korea zich nooit veilig zal voelen onder een Chinese paraplu. Dus dat houdt elkaar redelijk in evenwicht. Maar dat heeft dan wel als voorwaarde, denk ik, dat het Zuid-Koreaanse beleid heel stabiel is. Als er een andere president komt, kan dat natuurlijk wel zo veranderen. En wat dat betreft lijkt Zuid-Korea op Amerika. Het is geen twee-partijensysteem, maar in de praktijk is het dat wel. Het is twee grote partijen, één van de twee levert de president. En dat lijkt, dat zal een progressief worden de volgende keer. Het wisselt vaak. En dan is de kans toch echt wel aanwezig, afhankelijk van wie er in Amerika wordt gekozen dan wel herkozen, dat Zuid-Korea en Amerika uit elkaar drijven of zelfs nog afscheid van elkaar nemen als partners, veiligheidspartners.
Je hebt vaker het anti-Amerikanisme genoemd, ja. Valt me op. Hoe komt dat? Hoe is dat ontstaan? Zijn ze misschien boos dat er 40.000, 50.000 Amerikaanse soldaten op hun bodem zitten? Of voelen zij zich dat als een onderdrukking? Ja, hoe komt dat?
Ja, nee, het begint eigenlijk in 1945. Als het land bevrijd is, iedereen is blij en we gaan weer opnieuw beginnen. De Sovjet-Unie en de Verenigde Staten dachten daar natuurlijk anders over. En hebben met elkaar besloten een protectoraat ervan te maken eigenlijk. Zuid-Korea, het zuiden, ging naar Amerika en het noorden naar de Sovjet-Unie. Daarnaast heeft Amerika... De Sovjet-Unie heeft toen eigenlijk Noord-Koreaanse communisten ingezet om het land volledig te opnieuw in te richten. Dat is ook met vrij harde hand gebeurd. In Zuid-Korea wisten de Amerikanen niet goed hoe ze dit land moesten besturen. Ze hadden zich voorbereid op het bestuur van Japan, maar niet op het bestuur van Korea. Dus wat doe je dan? Laat je de mensen die er zaten aan de macht.
General MacArthur deed dat, kan ik herinneren.
Ja, je kan natuurlijk niet de Japanners aan de macht laten, die moesten vertrekken. Maar wel hun handlangers, die door heel veel Koreanen als collaborateurs werden gezien. Nou, dat is een erfenis die nooit is weggegaan, dus die is tweeledig. Eén, de Amerikanen hebben ons in twee gedeeld met de Sovjets. Maar met de Russen hebben we niet zoveel te maken. De Amerikanen zitten hier nu nog steeds 28.000 soldaten. Twee, ze hebben er ook nog eens een keer voor gezorgd dat ze zitten opgeschreven met de pro-Japanse families als de belangrijkste, de machtigste families van dit land. En daarnaast, dan zie je ook wat heel lang het geval was. Nu ben ik even de naam van die wet vergeten, SOFA geloof ik, maar is dat de notie van extraterritorialiteit. Dus dat een Amerikaanse soldaat die zich misdraagt in Korea, alleen maar door de Amerikaanse wet kan worden vervolgd. En ja, met zoveel soldaten op een gegeven moment, inderdaad 40.000, gaan er dingen verkeerd, ook vrij dramatisch. En als je dan niet kan ingrijpen als een Amerikaanse soldaat dronken in een auto twee tienermeisjes omver rijdt, je kan niks doen. Ja, dat heeft de zaak voor de Amerikanen heel veel kwaad gedaan. En dan is er ook nog eens een keer, wat ook nog een keer speelt, is dat Amerika natuurlijk een goede bondgenoot van Japan is. En dat de Japans-Zuid-Koreaanse relatie, die volgens mij eigenlijk belangrijker is, als ik heel eerlijk ben, dan de Amerikaanse-Zuid-Koreaanse relatie, dat die heel slecht is. Deze president, de Zuid-Koreaanse president Yoon, heeft er heel veel op ingezet om die relatie met Japan te verbeteren. In die mate zelfs dat hij zijn eigen veiligheid op spel heeft gezet. Hij is zo duidelijk naar Japan geweest en naar zijn eigen bevolking. We moeten laat dat verleden nou eens een keer. Ja, het is allemaal vervelend, maar we moeten vooruit.
Ja.
Voor de luisteraar, dan wordt er ook vooral verwezen naar de Tweede Wereldoorlog, waarin Japan natuurlijk Zuid-Korea, de beide Korea's heeft gekoloniseerd. En natuurlijk ook de troostmeisjes, waar we in de eerdere aflevering ook nog over gehad hebben. Dat zet nog heel veel zeer in Zuid-Korea.
Ja.
En daar zei de conservatieve huidige president van, dit moeten we achter ons laten. Geopolitiek is nu belangrijker, dus hechte relaties met Japan.
Ja, want Zuid-Korea, heel Korea natuurlijk, is 40 jaar bijna een kolonie geweest van Japan. En volledig uitgebuit. En troostmeisjes, dwangarbeiders, het is ook echt dramatisch geweest. Er zijn geen andere woorden voor. Ik denk wel dat deze man gelijk heeft. Voor mij is het natuurlijk makkelijk praten, maar goed. Dat de enige duurzame oplossing voor Zuid-Korea om democratisch en onafhankelijk te blijven, is Japan is. Een hele innige samenwerking met Japan. Ik denk dat hetzelfde geldt voor Japan. Japan heeft natuurlijk ook eigen set van problemen, waarvan Zuid-Korea en Noord-Korea natuurlijk ook twee zijn. En ik hoop, ik vraag me af of dat lukt, omdat die relatie tussen de Verenigde Staten en Japan heeft geen van beiden goed gedaan in de ogen van de gemiddelde Zuid-Koreaan.
Oké. Okay.
Het zijn toch de twee, ja, de eerste uitbuiter, de voormalige uitbuiter en de nieuwe uitbuiter die met elkaar een bondje zijn aangegaan. En waar is Zuid-Korea dan in het verhaal? Maar goed, economisch gezien zie je dat de twee landen niet zonder elkaar kunnen. En de grote bedrijven hebben dat al lang toegegeven. Dus misschien dat er toch nog wel wat hoop is hoor. Dat dat beter gaat, want Japan heeft natuurlijk geen leger, het algemeen bekend, alleen zelfverdedigingskrachten. Maar wel de, geloof ik, zevende sterkste leger tussen aanhalingstekens ter wereld. Samen met Zuid-Korea is dat natuurlijk een niet te negeren aanwezigheid. Die zich, mits ze samen optrekken, zelfs zonder Japan, zelfs zonder Amerika, kan verweren tegen Rusland, Noord-Korea en China. Dan moet wel een van de twee kernwapens krijgen, maar dat zie ik wel gebeuren, zeker in Zuid-Korea.
Oké, zo. Het is een hele interessante uitspraak, hè?
Ja, dus Zuid-Korea die moet eigenlijk hechte relaties aanknopen met Japan, gaf je aan.
Ja.
Met Amerika kan er wellicht een wicht worden gedreven afhankelijk van wie er verkozen wordt in beide landen. Dus dat moeten we afwachten. Zijn er nog andere belangrijke bondgenoten voor Zuid-Korea? Ik noem een eventueel Indonesië, Australië, wellicht in de ASEAN.
Ja, dan wil ik daar gelijk landen. Ook die New Southern Policy aan koppelen, of die Indo-Pacific Policy. Ja. Kunnen we als laatste vraag ook doen, gezien de tijd?
Ja, Zuid-Korea zet heel erg in, al jarenlang hoor, trouwens, eigenlijk op de hele wereld. Wat dat betreft is het wel verstandig geweest, maar zeker ook op Zuid- en Zuidoost-Azië. Maar dat zijn toch meer economische betrekkingen dan andersoortige betrekkingen. En daar zit de grens aan, wat je van elkaar kunt verwachten dan. Dus ik denk dat het heel verstandig is, ik denk dat het noodzakelijk is. Ik denk ook dat er op bepaalde momenten van crisis het heel verstandig kan zijn als je op wat neutralere landen kan terugvallen om te bemiddelen. En de relaties met India bijvoorbeeld, daar wordt al heel lang op ingezet. Toen ik daar studeerde met een beurs van de overheid. Als je kijkt naar het aantal Indiase studenten dat er ook zat met een beurs van de overheid, van de Zuid-Koreaanse overheid. Dan zie je toch wel iets uit, kan je wel iets afleiden van de geopolitieke prioriteiten. Welke landen veel beurzen krijgen.
Ja, Nederland krijgt buitenlandse elites. Ja, heel buitenlandse elites aan je binden.
Ja,
en dan werken studiebeurzen.
Ja, die begrijpen hoe het werkt. Die mensen kunnen opbellen van, joh, kunnen we hierover praten? Ik heb een probleem of wat dan ook. Of wil je iemand voorstellen? Dus ja, dat is denk ik, dat is altijd wel, ASEAN is een belangrijk punt geweest van aandacht voor Zuid-Korea altijd.
Ook echt voor militaire samenwerking of vooral voor politieke en economische samenwerking in internationale organisaties?
Dat laatste meer dan, het is meer netwerken geweest, netwerkorganisatie, netwerkdiplomatie geweest dan denk ik militaire diplomatie. Volgens mij wel. Maar ik wilde net iets anders zeggen. En terwijl ik het dacht, vervat ik het. Dat is ook wel erg.
Maar maakt niet uit. Als we dan even ter afsluiting van de podcast. Nou, we hebben het gehad over Zuid-Korea, over de gelaagdheid van de bevolking, gelaagdheid van de culturen, de geschiedenis, waarom het geopolitiek toe doet in de regio. Sterker nog dat het mogelijk is dat Zuid-Korea, dat was bij ons denk ik bijna ondenkbaar, afscheid zou kunnen nemen van de Verenigde Staten. Het is nog maar een beetje hypothetisch, maar het denken alleen al. Hoe zou eigenlijk in de toekomst Nederland en breed de Europese Unie dan moeten omgaan met Zuid-Korea, nu we dit weten? En ja, hoe kunnen we eigenlijk onze onderlinge banden beter versterken?
Ja, ik denk dat het op heel veel verschillende manieren kan. Ik denk economisch, banden zijn sterk. Zeker met Nederland. Dus dat heeft de neiging om zich alleen maar te versterken zolang ASML groeit en niet naar het buitenland gaat. Dat is toch wel een voorwaarde, denk ik. Maar ik denk juist op alle andere vlakken dat we enorm achterlopen. We hebben op het vlak van wetenschap en onderwijs. We hebben bijna geen uitwisseling. Het is allemaal individueel. Mensen die ik en mijn collega's hebben allemaal uitwisseling met Zuid-Koreanen. Maar het is over het algemeen omdat we de mensen zelf kennen of ze kennen ons. Wat je zou willen is een veel bredere uitwisseling. Het gaat niet alleen om geopolitieke situationering, denk ik. Positionering. Maar ook om te kijken wat voor uitdagingen je samen kunt bestrijden. Wat je van elkaar kunt leren. En dat is echt wel veel. Zoals Zuid-Korea van ons, als wij van Zuid-Korea. We lijken toch veel meer op elkaar dan we denken. Ook hoe anders de samenleving er ook visueel uitziet. Een ander punt is denk ik China. Nederland heeft enorme problemen met China. In de zin van dat ze niet goed weten hoe we met China moeten omgaan. hoe ver kunnen we gaan? Wat kunnen we toestaan? Wat kunnen we niet toestaan? Wanneer maken we ons kwetsbaar? Hoe bewaken we onze kennis? Wat is kennisveiligheid?
Dat hebben we met het coronabeleid ook gezien, waar eigenlijk de landen rondom China vrij vroeg acteerden.
Ja.
En het Westen eigenlijk nog heel lang naïef bleef. Ja, dus dat illustreert dat eigenlijk in een heel klein voorbeeldje.
Iedereen Taiwan dacht van...
Ja, wij maakten toen nog grentjes over, Rajiv, dat alle landen die dicht bij China lagen sceptisch hadden naar China toe. En misschien al sneller detecteerden wat er echt aan het gebeuren was dan in Europa.
Rempel, Vietnam ook inderdaad. Ja. Had ik daar zo over nagedacht. Maar nee, dat is inderdaad een hele goede manier om dit uit te leggen. Dat is nou precies, denk ik, wat Nederland moet doen, wat de EU moet doen. Een voorbeeld nemen aan die landen die al soms 1000, 2000 jaar in de periferie van een enorm grote en machtige en belangrijke beschaving brengende zelfs staat als China zitten. En toch een eigen identiteit en politieke onafhankelijkheid hebben weten te behouden. Dat vereist een bepaalde instelling. Dat vereist een hele goede, responsieve diplomatie. Het vereist een enorm zelfvertrouwen zonder arrogant te worden. En dat zijn allemaal dingen waar volgens mij op dit moment Nederland niet goed in is. We hebben niet zoveel zelfvertrouwen, maar we zijn wel enorm arrogant. Als we responsief zijn, denk ik dat we dat op staatsniveau althans zijn vaak te laat. En dan te weinig of juist weer te veel.
Zijn er ook culturele communicatiebarrières? Er wordt wel eens gesproken dat Zuid-Korea, China, Japan hoge context communicatie hebben. En wij meer een lage context. Ja. Dus dat betekent dat je tussen de regels moet lezen bij hoge context. Laat ik daar maar even op houden en wij in Europa en Amerika wat directer zijn. Dus het woord betekent gewoon wat we ervan denken. Zorgt dat ook wel eens voor barrières in die communicatie met Zuid-Korea en in het begrijpen van elkaar?
En categorisch nee. Want als je dat aan een Zuid-Koreaan... Je heeft er niet ongeluk op een stokpaarsje voor mij te staan.
Nee, dat is geen enkel probleem. Als het gelul is, is het gelul.
Ja, maar het is wel heel invloedrijk gelul.
Heel goed dat we dat hier opdachten.
De lage en hoge context, als je dat in Zuid-Korea zou vragen, zou precies het tegenovergestelde zeggen. Bij die Nederlanders moet je wel godverdomme goed weten. Pardon, sorry, moet ik misschien uitkeren. Moet je wel heel erg goed weten wat de context is. Anders weet je niet wat dat ja betekent van een Nederlander. Want in welke context betekent dat ja? Hoe ver gaat dat? Dat weet ik niet. Je moet die context kennen. Wij, Koreanen, zijn tenminste direct. En dat is wel zo. Zuid-Koreanen zijn echt heel direct. Daar ga je af en toe van blozen. Ook over het persoonlijk hoor. Ik heb het al, ook toen ik daar studeerde, dus toen ik er. Na mijn afstuderen en toen ging eind 20, werd er ook gevraagd, ben je getrouwd? Nee, oh, waarom niet? Wat is er mis met je?
Oké.
Normaal mensen is al getrouwd op jouw leeftijd, jij niet, dan is er iets mis met je. En dat soort, kijk, in formele situaties zijn Koreanen helemaal niet direct. Net zoals Nederlanders dat vaak dan ook niet kunnen zijn. Mm-hmm. Maar in de culturele, gewoon in de samenleving, extreem direct. Dat is ook heel leuk. Schelden elkaar ook de hele tijd verrot, ook goede vrienden van elkaar. Maar dus in die communicatie, nee, dat op het moment dat je de taal leert, valt een hele notie van context, en die valt niet weg. Maar je ziet dan dat er gewoon dezelfde, ruwweg dezelfde hoeveelheid van context nodig is. Dus die communicatieproblemen zijn er. En die zijn er omdat zeker Nederlanders het vaak verdommen om Koreaans te leren. Zo veel, veel beter dan vroeger. We denken, we komen overal met onze Duits-Engels. Ja, dat is niet zo. En leer die taal, want dan leer je, een hele wereld gaat voor je open. Je leert natuurlijk ook heel veel cultuur zonder dat je een gaten hebt. En dan is die communicatieproblemen. Die zijn, ja, dan kan je toch oneens zijn over dingen, maar dan heb je wel een aardig idee waarover je het oneens bent. En als ik heel eerlijk ben, ik weet dat ik nu een heel vakgebied waarschijnlijk onrecht aandoe. Maar interculturele communicatie, ja, dan heb je het volgens mij over taal. Dus leer de taal klaar. Zo simpel is het. Volgens mij dan wel weer.
Helder. Ik vind dat een prachtboodschap. Leer de taal. En dan kun je beter met elkaar communiceren. En dan uiteindelijk kunnen wij ook ons beter geopolitiek verhouden tot Zuid-Korea. Daar waar tot nu toe toch wel wat aan schort. Op Europees en Nederlands niveau. Heel hartelijk dank voor vandaag, Remco. En we hopen dat de luisteraar daarmee afscheid heeft kunnen nemen van zijn of haar ongeïnformeerde zelf.